Zullen we in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen? Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, nog laat Gij uw gunstgenoot de groeven zien. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. En zo zijn we vanmorgen in de naam van onze God en Vader samengekomen. Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook met elkaar het tweede en het derde couplet van het eerste lied uit Johannes de Heer samenstaande zingen. Wat goed om vanmorgen hier weer bij elkaar te mogen zijn in de schuilplaats. Een bekende plaats voor heel veel mensen. Een plaats waar mensen de Heer Jezus persoonlijk hebben mogen leren kennen of hem toegewijd zijn. Maar misschien ook een plaats waar mensen vanmorgen voor het eerst zijn. Allemaal heel hartelijk welkom. Ik hoop dat jullie je thuis mogen voelen en zult ervaren dat de Heer ook vanmorgen in ons midden wil zijn. Vanmorgen een speciale dienst waar Ines de Haan Vos gedoopt zal worden. En wil getuigen van haar ondergaan in Christus. Het begraven zijn met Christus. Het oude leven in Christus afgelegd hebbende. Maar ook in nieuwheid des levens opgestaan is. Geweldig dat je dit mag getuigen. Al eerder was deze doopdienst gepland. Maar toen lag haar zoon Henry in het ziekenhuis en we hebben eigenlijk toen gezegd, nou, we willen graag deze doopdienst uitstellen tot op het moment dat Henry er zal zijn. Het ziekenhuis was bij Henry toen heeft Henry hart ook aangeraakt heeft en dat hij ook heel graag ook tijdens deze doopdienst wil getuigen van dat wat de Heer ook in zijn leven gedaan heeft. En daar zal Henry dan ook iets over vertellen. Laten we samen deze dienst in de handen van de Heer leggen. Zullen we samen bidden. Heere, dank u wel voor het prachtige lied wat we net mochten zingen. Dat we ons in u mogen baden. Heer, dat u het bad bent, Heer, waar we onze zonden in kwijt mogen raken. Waarin we ook in nieuwheid des levens op mogen staan. Heer Jezus, u degene die zo'n enorme verandering in ons leven gebracht heeft, Heer. En ja, daar kan ik van getuigen, Heer, hoe u mijn leven veranderd heeft door de komst van Christus in mijn leven. En ik denk dat vele mensen, broeders en zusters, daar ook vanmorgen van kunnen getuigen. Dat hun leven zo veranderd geworden is toen u binnenkwam. Heer, dank u wel dat we in u al onze zonden kwijtraken. Dat we in u al onze hopeloosheid, onze uitzichtloosheid kwijtraken. En dat we in u, Heer Jezus, zoveel nieuws, zoveel leven, zoveel goedheid terug mogen ontvangen. Heer, we willen u danken, Heer Jezus, dat u voor ons die weg gegaan bent. Die weg naar de diepte. Die weg naar die oneindige diepte, tot op de bodem van het bestaan, Heer Jezus, bent u afgedaald. Om ons uit de diepte op te vissen, Heer. En ons eeuwig leven te geven. En we danken u, Heer, dat waar we ook gekomen zijn, hoe diep we ook gezonken zijn, dat u er bent. En dat u ons op wilt tillen in uw genade. En ons dichtbij wil brengen bij het hart van God. Heer, dank u wel voor uw oneindige liefde. Dat u gehoorzaam geweest bent tot in de dood. Dat u opgestaan bent, Heer Jezus. En dat we zo op deze eerste dag van de week, uw dag, uw opstandingsdag, getuigen mogen zijn van het leven, het eeuwig leven wat we in Christus ontvangen hebben. Heer, wil u danken dat we zo vanmorgen bij elkaar mogen zijn. En wil u bidden voor hen die voor het eerst hier bij ons zijn als gast. Heer, wilt u hen ook een hele fijne dienst geven. Hun harten ook aanraken en dat ze mogen ervaren, Heer, dat we als één familie, één gezin, jong en oud, bij elkaar mogen komen rondom u, Heer Jezus. Heer, we willen u danken voor zuster Emmons, dat ze dinsdag haar verjaardag hoopt te vieren. Heer, wilt u haar heel dicht nabij zijn. Dank u wel voor de gezondheid en de levenslust en de kracht die u haar gegeven heeft. We willen u bidden, Heer, wilt u haar ook dinsdag een hele fijne dag geven. Datzelfde bidden we ook voor broeder Casper Reinders. Heer, we willen u vragen, wilt u hem ook leiden in zijn leven? In de beslissingen die hij moet nemen. En ik wil u vragen, Heer, wilt u hem vertroosten en hem bemoedigen? En hem ook zaterdag een hele fijne verjaardag geven. Heer, wilt u hen sparen voor het komende jaar? En hen ook uw zegen laten ervaren, elke dag weer opnieuw. Heer, we willen u ook bidden voor hen die heel graag bij ons hadden willen zijn, maar misschien wel op afstand deze dienst beluisteren. Heer, we willen u vragen, wilt u hen zegenen? We bidden u in het bijzonder voor broeder Henk de Graaf, Heer, die ernstig ziek is. Heer, wilt u hem bemoedigen? En we danken u, Heer, voor de manier waarop hij zijn ziekte draagt. En ik wil u vragen, Heer, wilt u hem uw genade schenken? En we weten, Heer, dat bij u alle dingen mogelijk zijn. Heer, we mogen hem in uw handen geven, in uw handen leggen. En als u hem wilt genezen, Heer, dan weten we dat u dat kunt en wilt. Heer, als u een ander plan met hem heeft, dan weten we dat het ook goed is. Heer, maar we willen hem heel eenvoudig in uw genade opdragen, samen met zijn vrouw Henny. Heer, dat willen we ook doen met broeder Ipskamp en Doetie, zijn vrouw. Heer, wilt u hen ook uw genade schenken. En met hen willen we bidden, Heer, voor alle zieken in de gemeente. Heer, wilt u hen zegenen, wilt u hen bemoedigen en wilt u hen laten ervaren, Heer, dat u de levende God en Vader bent van onze Heer Jezus Christus. Heer, in deze wereld waar zoveel nood is, waar zoveel onrust is, waar zoveel geweld is, mogen we u kennen als onze rots, die nooit zal wankelen, maar altijd vaststaat. En uitzien naar uw komst, Heer Jezus, waar u alle dingen nieuw zult maken. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar een stukje lezen uit het woord van God. De Bijbel is, we hebben eergisteren hervormingsdag gehad, waarin we geleerd hebben om opnieuw terug te keren naar het woord van God. Nou, in de diensten, in de gemeente waar u bent vanmorgen, staat ook de Bijbel altijd centraal. En we willen graag een gedeelte lezen uit Jona. Jona, dat is een van de kleine profeten. Ik meen de vierde kleine profeet. Of eigenlijk de vijfde kleine profeet. Jona, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 17, willen we graag met elkaar lezen. In Jona, fijn als u het mee wilt lezen. Hoofdstuk 1, vers 1, daar lezen we het volgende. Het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten. Naar Tarsus, weg van het aangezicht des Heren. En hij ging naar Jaffo en vond een schip dat naar Tarsus, dat is Spanje, zou gaan. En hij betaalde de vrachtprijs daarvan en ging scheep om met hen naar Tarsus te gaan. Weg van het aangezicht des Heren. Maar de Heer wierp een hevige wind op de zee en er stond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te worden stukgeslagen. De schepelingen werden bevreesd en riepen ieder tot zijn God. En ze wierpen de lading die in het schip was in zee om het daardoor lichter te maken. Jona echter was in het ruim van de schip afgedaald en hij had zich daar neergelegd en hij was in diepe slaap gevallen. En de gezagvoerder kwam bij hem en zeide tot hem, hoe kunt gij zo vast slapen? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God ons gedenken, zodat wij niet vergaan. En ze zeiden tot elkander, laat ons het lot werpen, opdat wij te weten komen door wiens schuld dit onheil ons treft. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem, deel ons toch mee door wiens schuld dit onheil ons treft. Want in wat is uw bedrijf en van waar komt gij? En wat is het land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen, ik ben een Hebreër. En ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrees en ze zeiden tot hem, wat hebt gij toch gedaan? Want die mannen wisten dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht des Heeren. Want dat had hij hun meegedeeld. En ze vroegen hem, wat zullen wij met u doen, opdat de zee ophouden tegen ons te woeden? Want de zee was hoe langer hoe onstuimiger. En hij antwoordde hun, neemt mij op en werp mij in de zee. En de zee zal ophouden tegen u te woeden. Want ik weet dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken. Maar de mannen roeiden om het schip weer aan land te brengen. Doch zij waren daartoe niet in staat, omdat de zee hoe langer hoe onstuimiger tegen hen werd. Toen riepen zij tot de Heer en zeiden, ach Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. En leg geen onschuldig bloed op ons. Want gij, Heer, hebt gedaan gelijk u behaagde. Daarna namen zij Jona op, wierpen hem in de zee, en de zee hield op met woede. En de mannen vrezen de Heer met grote vrees, en zij slachten de Heer een offer en deden geloften. En de Heer beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. En in Matteüs 12 lezen we ook nog iets over Jona. In Matteüs 12, vers 38. Matteüs 12, vers 38. Staat maar een klein stukje verder dan het boekje Jona. Net in het Nieuwe Testament. Toen antwoordde hem enige der schriftgeleerden en fariseeën en zeiden, meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Maar hij antwoordde hun en zeide, een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. Want net zoals dat Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de zoon des mens in het hart der aarde zijn 3 dagen en 3 nachten. Tot zover dit gedeelte van het woord van God. Mogen de Heer zijn woord aan ons allen zegenen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En terwijl we naar het voorspel luisteren, zal er ook gecollecteerd worden. Het is een lied uit de bundel Opwekking 540. Heimat de wateren in zijn hand. Er wordt gecollecteerd voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. 540. Heimat de wateren in zijn hand. We hebben net een hele bekende geschiedenis gelezen over Jona. Jona is in ieder geval in de zondagsschoolverhalen een van de bekendste geschiedenissen. En ik denk ook wel mensen die niet geloven, die weten allemaal wel iets af van Jona. Nou, de Heer Jezus die zegt in Matthäus 12, als de farizeeën naar hem toekomen en met de vraag: wilt u ons niet eens een teken geven? Een teken. Een teken is als het ware een zichtbare prediking. Maak het eens zichtbaar. Bewijs het eens. Laat het eens zien. En dan zegt de Heer Jezus: ik geef jullie geen ander teken dan alleen het teken van Jona. Hiermee moeten jullie doen. Want in dat teken van Jona, daar is eigenlijk alles samengevat. Alles wat je wil weten, dat kun je bij Jona vinden. In het teken van Jona. Het teken van Jona. In Jona zien we iemand die van God een opdracht krijgt en ongehoorzaam is. Zijn eigen weg gaat. God eigenlijk maar een beetje laat praten. Zijn rug naar God toekeert en zijn eigen weg gaat. Maar God laat niet met zich spotten. In Jona zien we iemand die inderdaad onder het oordeel van God terechtkomt. De storm breekt los. Het oordeel van God breekt los. Maar God laat Jona niet vallen. God schrijft Jona niet af. Het is niet zo dat als hier mensen zijn die hun eigen weg gaan, met God niets te maken willen hebben, dat God zegt: maar ik wil met jou niks te maken hebben. God is met je bezig. God die is met je bezig om je weer terug te brengen in een relatie met hemzelf. Want God houdt van je. God houdt van je en die wil je graag terugbrengen in zijn aanwezigheid. Dat is ook de reden, misschien heeft u dat nooit geweten, maar u weet dat de Joden in de synagogen hebben altijd een bepaalde volgorde, een bepaald programma van wat ze uit de Torah, wat ze uit het Oude Testament lezen. Nou is het niet zomaar toevallig dat op de grootste, de belangrijkste feestdag van het Joodse volk, dat is Yom Kippur, dat is de grote verzoendag. Dat is de dag waarop de hoge priester het heiligdom ingaat om het volk te verzoenen met God. En verzoenen, dat betekent dat twee vijandige partijen zich met elkaar verzoenen. Dat heeft te maken met vrede sluiten. En dat juist op de grote verzoendag dit gedeelte gelezen wordt. Jona. Jona's wordt gelezen op de grote verzoendag in Israël. Omdat Jona te maken heeft met verzoening. Twee partijen die als het ware uit elkaar gaan en weer bij elkaar teruggebracht worden. Er is geen ander teken. Er is geen andere weg. Dat is heel duidelijk wat de Heer Jezus zegt. Het enige teken is het teken van Jona. Nou, daar willen we vanmorgen heel kort over nadenken. Waar begint Jona mee? Jona begint met de hele korte mededeling en het woord van de Heer kwam tot Jona. God had een boodschap. God had een taak voor Jona. God had een opdracht voor Jona. Dat woord van de Heer kwam tot Jona. Nou, dat is misschien best wel goed om daar vanmorgen met elkaar eens over na te denken. Wat mij de laatste tijd wel eens opvalt, en ik denk dat het u best wel bekend in de oren klinkt, dat is, je kunt soms wel eens wat horen en 's avonds weet je het al niet meer. Nou, gelukkig is dat niet bij iedereen zo, maar ik kom wel eens op huisbezoek en dan zeggen mensen wel eens tegen me: ja, weet je, dan heb ik 's morgens genoten van de dienst en het was ontzettend fijn. En toen ik naar bed ging, toen heb ik mezelf af... Waar ging de dienst ook weer over? En toen was ik het al helemaal kwijt. Ik wist niet eens meer wat er gelezen werd. Nou, ik denk dat u en ik zelf me daar best wel in kan herkennen. Er komt natuurlijk zoveel informatie op je af. Dat, ja, eigenlijk is de mens zo overgeïnformeerd in deze wereld. Zoveel informatie dat er bijna niets meer bij kan. En dan loopt het al gauw weer over en dan ben je het kwijt. Nou, vandaar toch deze belangrijke mededeling. Het woord van de Heer kwam tot Jona. Gods woord komt tot ons. Maar wat doen we ermee? Wat doen we met dat woord van God? Trouwens, er is nog iets anders. In de Bijbel staat dat het woord van God, dat woord wat God tot ons spreekt, vergeleken kan worden met de Heer Jezus zelf. Er staat zelfs in Johannes 1 dat de Heer Jezus het woord is. Dat de Heer Jezus kwam tot de zijnen. De Heer Jezus komt naar ons toe. En ik denk, wat we met het woord doen, dat doen we eigenlijk ook met Jezus. Dat doen we ook met de Zoon van God. Hoe gaan we om met dat woord, met Jezus, die naar ons toe komt? En dan zien we dat als God met zijn woord tot ons komt en wij luisteren niet naar God, wij gaan onze eigen weg. We zijn als het ware aan het woord van God ongehoorzaam, zoals we dat van Jona kunnen lezen. Dan leidt onze ongehoorzaamheid ons uiteindelijk tot de dood. Dat zien we bij Adam en Eva ook. De wortel van zonde is ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid aan het woord van God. Vandaar dat Paulus ook zegt, mijn roeping is om gehoorzaamheid des geloofs, gehoorzaamheid van het geloof te brengen. Nou, laten we eens even gaan kijken vanmorgen naar de ongehoorzaamheid van Jona. Waar bestaat dat uit? Nou, in de eerste plaats, hoe reageert Jona op het woord van God? Als eerste vinden we, Jona vlucht weg. Hij vlucht weg. Hij zegt, ik wil daar niets mee te maken hebben. Hij vlucht als het ware weg in andere dingen waar hij mee bezig is. Weet je dat er vandaag heel wat mensen zijn die zich verbergen voor God? Dat was ook het eerste wat Adam en Eva deden. Toen Adam en Eva Adam het woord van God aan de kant zetten en zijn eigen weg wilden gaan, is het allereerste wat je van Adam en Eva leest, ze verborgen zich voor God. Ze verstopten zich voor God. Ze dachten van, ik wil met God nu even niets meer te maken hebben. Ik wil nu alleen maar even aan mezelf denken. Nou, dat was Jona's insteek. Je kunt wegvluchten, inderdaad. Je kunt wegvluchten in de hectiek van het leven. Je kunt wegvluchten, misschien wel in het intense verdriet wat je hebt, de teleurstelling van je leven. Dat kan ook een vluchtpoging zijn, waardoor je wil onttrekken aan de aanwezigheid van God. Je kunt wegvluchten in het vermaak. En probeer maar niet aan God te denken, maar vlucht maar weg in het leven. Ach mensen, er zijn heel veel mogelijkheden om weg te vluchten in dit leven. Om in ieder geval niet in de invloedssfeer van God te blijven. Want dat confronteert je veel te veel met gehoorzaamheid aan God. Misschien zijn hier wel mensen onder ons die zeggen, ja, ik ben ook zo'n vluchteling. Ik vlucht weg. Ik vlucht weg. Ik wil niet zo dicht bij God. Dat is veel te confronterend. Hij vlucht weg. En het tweede wat je dan leest, daar staat er weg van het aangezicht van de Heer. Hij vlucht weg. En hij zegt, ik wil niet meer bij het aangezicht van de Heer zijn. God zei tegen Jona, letterlijk, Jona, jij moet naar het oosten. Naar Nineveh. Want daar dreigt een grote ramp in Nineveh. En wat zegt Jona? Heere God, ik ga precies de andere kant op. Ik ga naar Spanje. Spanje was op dat moment, in die tijd, eigenlijk het mooiste waar je naartoe kon gaan. Daar hoorden ze zoveel mooie dingen van. Het was ook het uiterste van de beschaafde wereld voor hen. Verder kon ook niet. Niet naar het oosten, maar ik ga naar het westen. En uiteindelijk zie je dat Jona zich steeds verder verwijderde van God. Maar toch, er staat zo mooi in Psalm 103. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij de overtredingen van ons weg. Zover het oosten is van het westen. Misschien zit jij hier, heb je je misschien verstopt voor God? Ben je op de vlucht voor God? Ben je bezig met allerlei andere dingen, maar niet met God? Want dat wil je niet. En misschien ben je inmiddels zo ver dat je inderdaad zegt, zover het oosten is van het westen. Misschien ben je zo ver van God verwijderd, niet meer onder het aangezicht van God. Nou, dat kan ook met christenen gebeuren. En daarom een hele persoonlijke vraag. Heb je het idee dat je nog wel dicht bij God bent? Dat je voor Gods aangezicht leeft? Er staat in ieder geval in de Bijbel, in Psalm 139, waar ik ook naartoe vlucht, of het nou de achterste zee is, of het nou de hoogste bergtop is, waar ik ook ben, de Heer die is er wel. Je denkt misschien op de vlucht te zijn. Je denkt misschien ver weg te zijn bij God. Maar God is altijd dichtbij. God is altijd dichtbij. Je kunt je voor God niet verstoppen. Maar hoe is het met jou? Ben je inmiddels heel ver weggedreven bij God vandaan, omdat je je eigen weg wilde gaan? Niet naar het oosten, maar naar het westen. Of zoals in Jesaja 53 staat over de Messias, daar staat, wij allen dwaalden als schapen. En daar staat er zo mooi, wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Wij wenden ons niet naar de weg die God ons aanwees, maar wij wenden ons naar onze eigen weg. Wij hebben onze eigen weg hebben we gekozen. In onze eigen weg slaan we in. Hij vluchtte. Hij wilde weg bij God. Hij wilde God niet meer zien in zijn leven. Was zo teleurgesteld. En het derde staat er, hij kwam in Jaffo en hij betaalde de vrachtprijs. Hij betaalde de vrachtprijs en hij ging aan boord en hij voer weg. Over dat woordje, hij betaalde de vrachtprijs. Er staat niet bij hoeveel hij betaald heeft. Maar dat zal heel wat geweest zijn. Hij heeft heel wat geld afgewogen om, als het ware, bij God vandaan te komen. Er staat in de Bijbel, waarom weeg je geld af voor wat niet verzadigen kan? Ik denk dat het leven ons heel wat kan kosten. Als je nou kijkt naar de wereld om je heen. Er zijn mannen, jonge mannen, die hun gezin opofferen, betalen, dat is een dure prijs hoor, hun gezin opofferen, hun huwelijk opofferen, hun gezondheid opofferen, om maar die financiële crisis of die baas, die hen alsmaar zegt, je moet nog meer winst maken, je moet nog meer geld maken, tevreden te stellen. En als de baas uitkomt en er slaat een financiële crisis toe en de baas zal tegen zeggen, ja sorry hoor, het lukt niet meer. Dan heb je geen geld meer, je hebt geen gezin meer, je hebt geen vrouw meer, je hebt geen gezondheid meer, want je kwam niet meer toe aan je rust die je zo nodig hebt. Weet u wat voor prijzen er betaald worden? Wat voor vrachtgeld er betaald wordt door mensen die hun eigen weg gaan en geen tijd meer hebben om met de belangrijkste dingen van je leven bezig te zijn. Er wordt heel wat betaald en heel wat gemist. Heel wat betaald en heel wat gemist in je leven. Oh, misschien ben je ook wel bezig met heel veel betalen aan de wereld om je heen. Heel veel betalen aan misschien wel die baas die jou van je belangrijkste missie afhoudt. Je krijgt er eigenlijk niets voor in de plaats. Want de Heer die blaast er maar één keer in en het is weg. Waarom weeg je geld af voor wat niet echt ons levensvreugde geeft? Hij betaalde de vrachtprijs. Hij betaalde heel veel. Omdat hij de weg ging die hij zelf wilde gaan. En dan het laatste wat je leest over Jona. En hij viel in een diepe slaap. In een diepe slaap. Langzamerhand zie je dat Jona steeds dieper wegzinkt. Een diepe slaap. Dat woordje, die diepe slaap, wat we in Jona kunnen lezen. Dat is hetzelfde woordje als wat je van Adam kunt lezen. Toen Adam alleen was en God wilde uit de zijde van Adam de vrouw tevoorschijn brengen. Dan lees je van Adam dat God bracht Adam in een diepe slaap. In een doodsslaap staat er letterlijk. Je sterft af. Je gaat de dood tegemoet. Als je je eigen weg gaat en je wil niet naar God luisteren, je verwerpt het woord van God. De Bijbel zegt heel duidelijk, het loon wat de zonde geeft is de dood. Alles sterft in je. Jezelf. De waarheid in je. De liefde sterft, het licht sterft, de kracht sterft. Je bent een stervende in een stervende wereld. En dan, dat deed Jona. Dat gebeurde met Jona. Maar dan komt er een ommekeer in het leven van Jona. Want God laat het niet zomaar gebeuren. God gaat achter Jona aan. En God is bezig om Jona terug te brengen. Om Jona te verzoenen met zichzelf. God laat niet zomaar met zich spotten. Er komt, staat hierbij in het stukje, een zware storm. Een onstuimige zee. En het schip dreigt te vergaan. God is een God van liefde. Natuurlijk. Maar God is ook een God van waarachtigheid, van gerechtigheid. En God kan zonde niet zomaar over zich heen laten gaan. En als wij het woord van God verwerpen, als wij onze eigen weg gaan, dan zal precies hetzelfde met ons gebeuren wat hier in Jona staat. Dan is niet alleen wordt Nineveh niet alleen bedreigd, maar er wordt ook het schip bedreigd waarin jij zit. En jij zou kunnen zeggen, we bevinden ons allemaal op diezelfde schuit. Op diezelfde schuit, op de wereldzeeën. En we proberen vastheid te vinden, maar we gaan onze eigen weg. En we hebben God niet nodig. En dan komt dat prachtige moment in het leven van Jona. Weet u waar het begint bij Jona? Waar Jona weer terugkomt in de relatie met God. Er staat in vers 12 van Jona 1 dat Jona tot de conclusie komt, het is mijn schuld. Ik ben de oorzaak, het is mijn schuld. Oh, we zijn soms als mensen zo vaak bezig om iedereen om ons heen de schuld te geven voor onze averij. Voor onze tegenwind, voor onze problemen. Totdat je zo ver komt als Jona. Het is mijn schuld. Het is mijn schuld. En dan zegt Jona, zo mooi in dit stukje, zegt Jona heel eenvoudig, neem mij maar. Neem mij maar. Hier ben ik. Neem mij maar. Ik weet al dat dat in mijn leven ook gebeurd is. Op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie, het is mijn schuld. Het is mijn schuld wat er gebeurt in mijn leven. Het is niet Gods schuld. Het is niet de schuld van die mensen, maar het is mijn schuld. En weet je, toen heb ik heel eenvoudig tegen de Heer gezegd, hier, neem me dan maar. Neem mij maar. Eerst zie je dat Jona zijn eigen weg ging en het zelf wilde doen, zijn eigen leven nam. Maar toen kwam het moment dat Jona zei, Heer, neem me dan maar. Neem me maar. Mag ik eens heel eenvoudig aan jou vanmorgen vragen, ben je wel eens tot dat punt gekomen? Weet je wel eens tegen de Heer gezegd, Heer, het gaat zo niet verder meer. Ik loop helemaal vast in mijn leven. Heer, het dreigt helemaal kapot te lopen in mijn leven. En dat je inderdaad dan tot de conclusie komt, Heer, het is mijn schuld. Ik ben bij u weggelopen. Ik heb uw woord niet aanvaard. Ik ben mijn eigen weg gegaan. En dat je dan kunt zeggen, Heer, neem mij maar. Neem mij maar. Dat is moeilijk. Ik denk dat het allermoeilijkste is van jouw aardse bestaan. Dat er op een gegeven moment een moment moet komen in je leven dat je kunt zeggen, Heer, neem me maar. Hier ben ik. En dan zegt Jona, en werp mij maar in de zee. Zo, werp mij maar in de zee. Als Jona in het schip gebleven was, als Jona net gedaan had of er niks aan de hand was, als Jona de veiligheid van zijn eigen schip daar prefereerde boven de gehoorzaamheid aan God, boven de schuld van zichzelf op zich te nemen, dan was Jona met zijn scheepslijn, met huid en haar vergaan. Dat was de ene kant. Als wij niet beseffen dat wij zondig zijn, als wij nooit tot het punt komen, Heer, neem mij maar, dan gaat je schip schipbreuk lijden. En dan is het voorbij in je leven. Er is maar één uitweg. En dat is, neem mij maar en werp mij maar in de zee. Zonde vraagt altijd om een offer. Zonde vraagt altijd om gehoorzaamheid. En weet je, dan gebeurt dat wonderlijke. Jona die aanvaardt zijn eigen oordeel. Zijn doodsoordeel. Ik moet sterven. En dan begint God. Want weet je, er is er één die wij kennen. En daarom zei de Heer Jezus, dit is het enige teken wat ik aan de mens kan geven. Is er één die zei, ik wil de schuld wel dragen. En dat was de Heer Jezus. Ik wil de schuldige wel zijn in plaats van jou. De Heer Jezus heeft gezegd, neem mij maar. Hier ben ik, Vader. Neem mij maar. Laat mij dan maar dat slachtoffer zijn wat voor de zonde van de mensheid moet sterven. En de Heer Jezus is degene die inderdaad weggeworpen werd in de diepte van de zee, in de dood. Wat een prachtig mooi beeld. Er is geen andere weg dan vanuit jouw bestaan te zeggen, werp mij maar in de zee. Nou, dat is een van de mooiste beelden van dat wat we hier vanmorgen mogen doen. Hier zal Ines een getuigenis geven, eigenlijk net zo'n getuigenis als Jona. Werp mij maar in de zee. Ze wil als het ware Christus volgen in de dood. Christus volgen in de zee. En er was geen andere mogelijkheid. Hier laat Ines zien dat het teken van Jona is met Christus overboord geworpen te worden vanuit je eigen bestaan. Vanuit je eigen veiligheid, wat uiteindelijk toch zal vergaan. Met Christus in de zee geworpen te worden. In de dood geworpen te worden. Maar weet je, dan word je in de dood geworpen. Dan word je in de zee geworpen. Maar dan staat er maar, God beschikte een grote vis. God was er. Op dat moment was God er. Was die visser. U weet wel, je kunt daar verschillende kanten mee op, maar ik vind het toch wel heel mooi dat die vis die Jona opslokte, voor Jona het behoud was. Door God geleid, door God precies op de juiste tijd daar aanwezig. Heeft u achter op uw auto een visje? Misschien niet, misschien wel. Waar is het een beeld van? Ichthus, een visje? Het is maar een heel klein visje. Maar hier was een hele grote vis. Een hele grote vis die Jona als het ware met zich meenam de dood in. Maar die ook Jona na 3 dagen weer terugbracht in het leven. En die vis, die hapt nooit mis. Als jij je leven zo aan God wil overgeven. En dat schip dat dreigt te vergaan omdat jij je eigen weg gegaan bent. Dat leven wat op de klippen kapot dreigt te slaan. Als je bereid bent om dat leven te verlaten. Om je schuld te erkennen. Om je als het ware weg te geven aan de Heer. En zeggen, Heer, werp me dan maar overboord. Dan zul je ervaren dat je door Christus opgevangen wordt. En dat je niet alleen door de dood heen hoeft. Dat je niet alleen door het oordeel heen moet. Maar die grote vis, die was veel sterker dan de storm. Die grote vis, die kon dwars door de zee heen. Die grote vis, die heeft Jona bewaard. Christus, die veel sterker was. Maar de beslissing moest wel genomen worden. Jona zei, werp mij maar in de zee. Heeft u die beslissing ook al eens genomen in uw leven? Is er een moment in jouw leven gekomen dat je gezegd hebt, ja Heer, maak mij maar één met uw sterven, met uw opstanding, werp mij maar in de zee. Of ben je zo zuinig op jezelf? Wil je proberen zoals die scheepslui van Jona om zelf aan de kant te komen met roeien? Maar het lukt je toch niet. Je kunt dat schip niet behouden, je kunt dat aardse leven niet behouden. Daarom, werp mij maar in de zee. Heb je daar wel eens getuigenis van gegeven? Dat je zo het doopvont kunt indalen en daar aan de mensen kunt vertellen, kijk, zo heb ik tegen Christus gezegd, werp mij maar in de zee. Ik heb de dood verdiend. Maar ik ben niet in de zee gebleven. Ik ben weer opgestaan. En toen Jona vanuit de zee op de derde dag, na 3 dagen, op de eerste dag van de week, vanmorgen zijn we samengekomen. Op de eerste dag van de week stond Christus op. Kwam Christus uit de dood omhoog. Wat een geweldig mooi moment is dat geweest. En weet u, dan zegt Paulus zo mooi. Misschien is het goed om dat er nog even bij op te slaan voordat we eindigen. Dan zegt Paulus in Romeinen 6 vers 13... Misschien vers 12, of vers 11 te beginnen. Romeinen 6 vers 11, daar staat. Zo moet het ook voor u vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde. Nou, dat gebeurde met Jona. Hij viel in een diepe, diepe doodslaap. Maar we zijn levend voor God. In Christus Jezus, laat dan de zonde niet langer als koning heersen in je sterfelijk lichaam. Zie je dat bootje wat averij, dat sterfelijke lichaam? Het gaat toch voorbij. Je kunt je boot niet redden. Zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde. Maar stelt u ten dienste van God. En dan komt het. Als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. Dat was Jona. Toen Jona vanuit de zee, vanuit de dood weer uitgespuugd werd, toen was Jona iemand die was eigenlijk dood geweest. Hij was dood geweest. En toch leefde die. In Christus. Wat een geweldige overwinning in het leven van Jona. En zo mogen we ook vanmorgen getuigen zijn van Ines, die wil vertellen dat ze met Christus, als het ware die dood ingegaan is en met Christus opgestaan is. Voordat we naar het getuigenis van Ines gaan luisteren en ook naar Henry gaan luisteren, die ook een getuigenis wil gaan geven, gaan we eerst met elkaar zingen uit Johannes de Heer, lied 657, Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot. 657 uit de bundel van Johannes de Heer. Vanmorgen willen we eerst luisteren naar een getuigenis wat Henry aan ons door zal geven. Als het goed is, kunt u ook iets daarvan lezen via de beamer. Maar Henry die kan het ook zelf gewoon vertellen. En Henry, als jij meer wil vertellen dan wat op het briefje staat, dan mag het ook hoor. He, je hebt wel het een en ander op je briefje geschreven. Maar als je meer wil vertellen, dan gaan we gerust je gang. Hè? Henry zal proberen om de stoel even een klein beetje te draaien. En dan zal Henry vertellen.
Goedemorgen. Ik ben Henry Karsen. Vanaf mijn geboorte heb ik de ziekte van Duchenne. Dat is een ziekte die de spieren direct aantast. Ik ben gedoopt en grootgebracht in de gereformeerd vrijgemaakte kerk in Enschede. En door mijn geloof heb ik vaak mogen ervaren dat God altijd dicht bij mij was. In de zin dat ik altijd kracht kreeg om tegenslagen te accepteren. Operaties die ik moest ondergaan. Steeds meer dingen die ik niet meer kon omdat mijn spieren zwakker werden. Ik heb een tijdje geleden ruim 4 weken in het ziekenhuis gelegen. Met ademhalingsproblemen. Het was op een gegeven moment was het zelfs zo erg dat ik dat er een slijmprop mijn luchtpijp afsloot, waardoor ik even helemaal geen adem meer kreeg. En ook een tijdje buiten bewustzijn weg geweest. Ik heb hiervoor een hele tijd lopen twijfelen of ik een getuigenis zou doen of niet. Deze gebeurtenis heeft mij toch wel aangespoord om toch wel die keuze te maken voor een getuigenis. Mij dus wel voor de keuze gesteld. Vandaar is het getuigenis. Dat was het.
Dank je wel, Henry, voor je getuigenis. En fijn dat je er nu wel bij kunt zijn, hè? Ja, als je moeder gedoopt wordt. Wij lopen even daarheen. Ines zal ook haar getuigenis geven.
Er is een spreekwoord van uitstel komt afstel. Gelukkig is dat in dit geval niet zo geweest. Als iemand mij op 19 februari 2005 had verteld hoe ik er vandaag, 2 november 2008, ervoor zou staan. Je bent getrouwd met een andere man dan waar je nu mee getrouwd bent. Je hebt een zoon, een schoondochter, 2 dochters erbij gekregen. Je bent voor de 2e keer oma geworden. Ik ben derdejaars psychologiestudent aan de Universiteit Twente, vrijwilligste van het hospice. Je bent geen lid meer van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Je maakt deel uit van een baptistengemeente en je staat op het punt je te laten dopen. Ik denk dat ik diegene met open mond had aangekeken, met ogen op stokjes en niet had geloofd. Toch werden al deze veranderingen al de volgende dag ingezet. Boeken met levensverhalen werden gesloten en nieuwe werden geschreven. Een van de heftigste en moeilijkste en emotioneel zwaarste verandering vond ik wel het opzeggen van mijn lidmaatschap bij de Gereformeerde Kerk. 40 jaar lang ben ik met plezier daar naar de kerk geweest. Ik ben er als baby gedoopt. Ik heb een geloofsbelijdenis afgelegd. Ik ben getrouwd. Ik heb 5 maal bij het doopvond gestaan met mijn kinderen. En ik heb uiteindelijk mijn man vanuit die kerk begraven. In zware en vreugdevolle tijden heb ik daar een liefdevolle gemeenschap ervaren. Waarin ik mocht ontvangen, maar ook mocht uitdelen naar anderen. Daar ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor. Het viel me daarom zwaar om me daarvan los te maken en niet langer meer deel uit te maken van die gemeenschap. Toch zie ik in heel mijn leven Gods leiding en mag ik ook hierin zeker wezen dat alles wat mij in dit leven overkomt niet zomaar gebeurt, maar dat dit onderdeel is van Gods plan voor mij. Toen ik Martijn leerde kennen, was de doop een vaak terugkerend gesprekspunt van ons, wat veelal tot heftige discussie leidde. Soms tot diep in de nacht. En ook vaak tot wanhoop van Martijn. Begint ze er nu alweer over? Ik heb heel veel gelezen over de geloofsdoop, doop door onderdompeling, maar ook over mijn eigen kinderdoop. En al snel moest ik bekennen dat de doop door onderdompeling meer overeenkwam met wat er in de Bijbel staat. Toch was het mijzelf laten dopen nog lang niet aan de orde. Ik heb erg geworsteld met het idee dat de doop mijn geloofsbelijdenis in waarde en betekenis zou laten verminderen. Bij de eerste doopdienst van dit jaar werd ik geraakt door wat dominee Niemeyer in zijn preek zei over het discipelschap. Als volgeling van Jezus ook het watergraf ingaan en er met hem weer uitkomen. Jezus liet zich dopen aan het begin van zijn bediening, zijn publieke optreden. Ik sta in mijn leven op een splitsing waarin God mij een hele andere kant opstuurt dan dat ik had gedacht. Door de doop wil ik belijden dat, hoe moeilijk ik die richting ook vind, ik hem wil volgen en zijn leiding beaam. Dit is voor mij het begin van mijn nieuwe bediening. Over mijn dooplied heb ik niet lang hoeven na te denken. Opwekking 167. Een van de liederen die ook in de huwelijksdienst van Martijn en mij zijn gezongen. In het tweede vers staat: het werk van God is niet te keren, omdat hij erover waakt. Dat vind ik een heerlijke belofte, dat hij waakt, zodat zijn plannen worden uitgevoerd. En dan volgde: en de geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Dat vind ik weer heel toepasselijk op mijzelf. Ook al als ik mij soms in deze gemeente nog steeds een klein beetje een vreemd eentje voel.
Dankjewel Ines voor je getuigenis. We gaan wat liederen zingen. Wij kleden ons om voor de doop. En Gerard die zal u daarin leiden.
Ja, als eerste gaan we zingen opwekking 62. En dat willen we één keer zingen. Normaal zingen we dat twee keer, maar om de tijd. Eén keer opwekking 62. Gods lof wil ik zingen met die woorden die mij spreken van zijn kracht. Staan, dan mag je ook zingen van ik geloof Jezus redt. En dat is Johan de Heer 164. Zingen wij van zijn liefde nog eens.
Thank you.
Ines, mag ik je uitnodigen om in het doopvont te komen? Ines, we hebben je getuigenis gehoord. En wilde je graag ook een tekst meegeven uit Jesaja 58, vers 11. Daar staat: en de Heere zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken. Dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron waarvan het water niet teleurstelt. Nou, je krijgt straks deze tekst op een mooie kaart mee. Dan kan je het in ieder geval onthouden. Als Ines gedoopt is, dan zingen we met elkaar 167 samen in de naam van Jezus. Heffen wij dit loflied aan. Ines, we hebben je getuigenis gehoord. En op grond van het getuigenis mogen we je dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Ja, wij gaan nog even terug naar 164, Johan de Heer. Er zijn nog een paar coupletten van. We beginnen bij couplet 4. Dus 4 en 5 van 164.
Thank you.
Ja, en naar wat we vanmorgen gehoord hebben, kunnen we 488 uit opwekking ook met een blijmoedig hart zingen. Dat lied zegt: Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, dan vind ik rust bij u. 488 uit opwekking.
Henry die had ook een lied wat hij heel graag wilde zingen. En dat is lied 518 uit de bundel Opwekking. En voordat we met elkaar gaan bidden en ook God zegen gaan vragen over Ines en Henry, willen we dat met elkaar gaan zingen. We zingen dan het laatste refrein niet twee keer, maar één keer. Heer, u doorgrondt mijn hart. MUZIEK We zullen samen gaan bidden. En ook speciaal ook voor Ines en Henry God zegen vragen. Mag ik u volgen in gebed? Vader, wat zijn dat bijzondere momenten waarin broeders en zusters getuigen dat ze eigenlijk gezegd hebben, werp mij maar in de zee. Heer, en dank u wel dat we met de Heer Jezus kopje onder mochten gaan. Met de Heer Jezus door het oordeel, door de storm, door de dood heen mochten gaan. En op mochten staan in nieuwheid des levens. Als mensen die dood geweest zijn en thans leven. Heer, wat een geweldig nieuw leven hebben we in u gekregen, Heer Jezus, in uw opstanding. Heer, ik wil heel in het bijzonder bidden voor Henry. Dank u wel voor zijn getuigenis. Dank u wel dat hij juist ook in die moeilijke momenten toch altijd ervaren heeft. Dat u, zoals we dat net ook gezongen hebben in dat lied wat Henry zo mooi vindt, dat u altijd dicht bij ons bent. En vooral ook dat laatste couplet. Wat er ook gebeuren gaat, wat er ook komt in ons leven, u bent erbij. En u laat ons nooit alleen. Heer, wilt u Henry zegenen? En wilt u Henry helpen, Heer, om u te zoeken, u te volgen en ook u te dienen in zijn leven? Heer, dank u wel voor Ines, ook voor haar getuigenis. Dank u wel, Heer, dat u haar door alle stormen heen geleid hebt. Heer, en dat u ook haar duidelijk gemaakt heeft, Heer, dat als je mij wilt volgen, als je een discipel van Christus wilt zijn, dan zul je hem ook moeten volgen door het water heen. En ik wil u danken, Heer, voor haar gehoorzaamheid. Heer, we hebben zo even gehoord waar ze allemaal mee bezig is. Een druk gezin, een studie en dan ook nog vrijwilligerswerk. Ook dingen in de gemeente. Heer, ik wil u vragen, wilt u haar bewaren? Dat ze niet te veel hooi op de vork zal nemen. Maar dat ze juist ook u mag ervaren, Heer, dat u haar wilt leiden. En dat u haar de kracht wilt geven voor al het werk wat ze mag doen. En we danken u, Heer, dat ze dat ook heel duidelijk mag ervaren. Dat u haar leven leidt. Samen met Martin Jan, Heer, en hun gezin. Heer, wilt u dit gezin alsjeblieft heel dicht nabij zijn. En hen ook uw rijke zegen schenken. Ik wil ook vragen, Heer, wilt u Ines ook vervullen met uw heilige geest. Volmaken met uzelf. Heer, zodat u werkelijk echt zichtbaar mag worden in haar leven en tot uw doel mag komen. Heer, dank u wel daarvoor. Wil u danken, Heer, voor deze morgen. Wil u vragen, Heer, wilt u ook straks met ons meegaan naar huis en ons ook helpen om wanneer dat woord van u tot ons komt, dat we het niet zomaar vergeten, maar dat het woord van God ook werkzaam mag zijn in ons leven en ons aanzet tot daden. Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor uw zegeningen. In Jezus' naam. Amen. Gebruikelijk dat we aan hen die gedoopt zijn ook altijd een kaart geven. Aan Henry willen we graag een kaart geven waarop staat ter herinnering aan je getuigenis. En ik hoop dat je dat ook goed mag bewaren. En op jouw kaart staat een heel mooi vers uit Romeinen hoofdstuk 8. Daar staat: maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Alsjeblieft. Godzegen. En aan Ines willen we ook de kaart geven ter herinnering aan je doop. En dat prachtige vers, Jesaja 58 vers 11, lees het nog maar eens na. En ik hoop van ganser harte dat je mag ervaren dat je voor vele mensen tot zegen zult zijn. God zegen en hartelijk gefeliciteerd met je doop. Okay. We gaan samen ons slotlied zingen. Tijdens dit lied, de eerste twee coupletten, zal de collecte ingezameld worden voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we staan voor de zegenbeden en dan zingen we het laatste couplet van 213 uit de bundel Opwekking. U zij de glorie. Ik zou voor willen stellen als we straks naar de uitgang gaan, dat Ines meegaat naar de uitgang. En ik weet niet of Martin Jan er ook bij kan zijn. En Henry. Henry zult u niet veel een hand kunnen geven, maar u kunt er wel bemoedigen. En dat zij als eerste in de uitgang bij de hal staan en u kunt u hen Gods zegen toewensen. 213 uit de bundel Opwekking. U zij de glorie. Ontvang dan de zegen die de Heer aan ieder van ons mee wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen.